Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is deze middag uit 2 Koningen 2, vers 1 tot en met 14. We noemen nu 2 Koningen 2, vers 1 tot en met 14. En we zingen psalm 49, vers 1 en 6. Psalm 45, vers 5 en 7. Psalm 43, vers 4. En psalm 136, vers 22. We noemen nogmaals de schriftlezing 2 Koningen 2, vers 1 tot en met 14. En we zingen psalm 49, vers 1 en vers 6. Psalm 45, vers 5 en 7. Psalm 43, vers 4. En psalm 136, vers 22. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit middaguur in de naam des Heeren Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zeven, vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen dan dit samen zijn voortzetten met het zingen van psalm 49, en daarvan het eerste en het zesde vers. Gij volken hoort, waar in de wereld woont, zij laag van staat of hoog, met eer bekroond, zij rijk of arm, komt luistert naar dit woord, mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. En ook het zesde vers, men denkt niet meer aan hun verleden staat, wel allen glons met hen in het graf vergaat, maar na de dood is het leven mij bereid, God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Vreest hem dan niet die grote schatten heeft, wiens machtig huis in eer en aanzien leeft, want hij zal niets in het sterven met zich dragen. Zijn naam, zijn roem, ligt al te neergeslagen. Psalm 49 en daarvan het eerste en het zesde vers. Gemeente, wij openen vanmiddag Gods heilig en onfeilbaar woord in het tweede boek der Koningen. En daarvan het tweede hoofdstuk, de eerste 14 versen, 2 Koningen 2 vers 1 tot en met 14. Maar vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten het rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en u ziet leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten die te Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en u ziet leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en u ziet leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beiden gingen heen. En 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover hen van verre. En die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En zij beiden gingen erdoor op het droge. En het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa, begeer wat ik u doen zal, eer ik van u weggenomen word. En Elisa zeide, dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zeide, gij hebt een harde zaak begeerd, indien gij mij zult zien. Als ik van bij u weggenomen word, het zal u alzo geschieden, doch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende zie, zo was er een vurige wagen, met vurige paden, die tussen hen beide scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het ook, en hij riep, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer, en hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Hij hief ook Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder en stond aan den oever van de Jordaan. En hij nam den mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zeide: Waar is de Heere, de God van Elia, ja, dezelfde? En hij sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld, en Elisa ging erdoor.
Gemeente, zal uw gaaf worden ingezameld voor kerkvoogdij, diaconie, in de tweede rondgang. Van harte in offervaardigheid aanbevolen, de Heere zegen u en uw gave. Geef uw weldadig hart. Ter inleiding op de prediking willen we dan met elkaar zingen van Psalm 45, vers 5. Men ziet u blij in statelijke rijen, door dochteren zelfs van koningen geleien. Vers 7. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt, tot hare koning. Psalm 45, 5e en 7e vers. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in 2 Koningen 2, vers 11 en 12. En het geschiedde, als zij voortgingen gaande en sprekende, ziezo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakte, alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het en hij riep: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en hij scheurde ze in twee stukken. Hij hief ook Elia's mantel op die van hem afgevallen was en keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. Gemeente, we schrijven dan vanmiddag boven de preek hoe de strijdende en de triomferende kerk van elkaar afscheid nemen. We kunnen ook zeggen, de korte scheiding die er soms moet zijn tussen Gods kinderen in de hemel en Gods kinderen op de aarde. Dus we schrijven twee dingen eigenlijk boven de preek die allebei hetzelfde betekenen. Hoe de strijdende kerk en de triomferende kerk afscheid van elkaar nemen. Ofwel de korte scheiding die er soms moet zijn tussen Gods kinderen in de hemel en Gods kinderen op de aarde. Drie aandachtspunten. We letten daarbij op Elia's heengaan. En dat heeft in de eerste plaats iets wonderlijks. In de tweede plaats iets teers. En derde plaats iets troostrijks. Elia's heengaan. Iets wonderlijks, iets teers, maar ook iets troostrijks. Gemeente, wij kunnen geen van allen op deze aarde blijven. Aardrijk is om onzentwil vervloekt. En wij zijn allen aan de zonde en aan de dood onderworpen. Het is de mens, iedere mens, gezet te sterven en daarna het oordeel. Zo was het niet in het paradijs, maar zo is het door de zondeval geworden. De Heer sprak van de boom, de kennis des goeds en des kwaads tegen Adam en zei: ten dagen als gij daarvan eten zult, zult gij de dood sterven. En Adam at van die verboden vrucht en in hem hebben wij allen en elke dag opnieuw gegeten van die verboden vrucht. We hebben geluisterd naar de boze, naar de slang. Het is toch Gods goedheid dat Adam genadetijd van de Heer ontving en dat ook wij genadetijd van de Heer ontvingen. Waarom mogen wij op deze aarde nog leven, terwijl wij allemaal zondigen, kinderen, ouderen, jongeren? God geeft ons genadetijd om het woord te horen, om tot bekering te komen, om met God verzoend te worden. Dat mag in ons leven het hoogste doel zijn. Hoe zullen we de Heere kennen en hoe zal de Heere in ons leven verheerlijkt worden? Maar één ding moeten wij wel weten, allemaal, hoe jong we ook zijn, hoe oud we ook zijn, weldra gaat die tijd voorbij. Wie redt zijn ziel van het graf? En wij zullen allen gedaagd worden voor de rechte stoel van God. Gemeente, dat geldt dus ook voor Elia. Ja toch, Elia was toch ook een mensenkind. Elia zou daarom toch ook moeten sterven. Elia is daar toch niet een uitzondering op zomaar uit zichzelf? Nee. Gemeente, Elia, we weten, we hebben het gelezen, Elia is de dood niet gestorven. Maar Elia had aangaande zichzelf wel moeten sterven. De apostel Jacobus schrijft in Jacobus 5 en dan gaat het om het gebed van Elia om regen. Dat Elia een mens was van gelijke bewegingen als wij. Hij was ook een Adamskind. Elia moest ook sterven. En hij heeft dat zelf beleden toen hij daar lag onder die jeneverboom. En de Heere vroeg hem weg te nemen en hij zei, ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij heeft er zelf op gerekend dat hij zou moeten sterven. Hij heeft er toen de Heere zelfs om gevraagd. Al was hij een knecht des Heeren, al was hij de gezalfde des Heeren. Al heeft hij grote wonderen in de naam Gods mogen verrichten. Al heeft hij het woord van de Heere mogen spreken, Gods mond mogen zijn. Al heeft de Heer op zijn gebeden grote dingen willen doen. En al is het later dat hij heeft mogen staan bij de berg der verheerlijking met Mozes. Om de Heer Jezus in heerlijkheid te aanschouwen. Nochtans had ook hij moeten sterven. Net als Elisa, zijn opvolger gestorven is. Die ziek geworden is, we kunnen het lezen in 2 Koningen 13, dat hij krank, ziek geweest was in zijn krankheid. Van de welke hij stierf. Dus Elisa is ziek geworden en wel gestorven. Zo had ook Elia ook moeten sterven, zouden we zeggen. Aangaande Elia zelf. Dat heeft hij ook gedacht. Toen Izebal hem dreigde. Dat hij binnen één dag zou moeten sterven. Ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen. Als deze, en hij vluchtte. Hij vluchtte in de woestijn, hij was bang om te sterven. En hij liet zijn knecht achter in Bethseba en hij vluchtte verder. En hij kwam daar onder de jeneverboom terecht. En moedeloos, bevreesd om in mensenhanden te vallen, heeft hij daar gevraagd aan de Heere dat hij hem weg zou nemen. In 1 Koningen 9, die kunnen we dat lezen. Het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vader. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom. In de verwachting dat hij wellicht niet meer wakker zou worden. Wij weten echter dat de Heere andere gedachten had. Hij zond tot hem zijn engel, die hem wakker maakte. Die hem een gebakken koekbereide fles gaf te drinken. En de Heer heeft zelf zich bekendgemaakt aan Elia in het suizen van een zachte stilte. Waarom? Elia wilde toen wel sterven, maar hij mocht nog niet sterven. Zijn taak op aarde was nog niet volbracht. Daar heeft de Heer hem ook toen met kracht bij bepaald. Hem letterlijk gezegd. Wat hij nog zou moeten doen. Hij moest naar Damascus toe om de Hazael tot koning over Syrië te zalven. Hij moest Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël in plaats van Achab. En hij moest Elisa, de zoon van Safat van Abel-Mehola, zalven tot profeet als zijn opvolger. En die moest hij als het ware, mag ik het zo zeggen, opleiden als zijn opvolger. En toen heeft de Heer hem ook bij bepaald dat hij zich schromelijk vergist had, dat de Heer nog 7000 had die de knie voor Baal niet gebogen had, en alle mond die hem niet gekust heeft. Gemeente, hij mocht nog niet sterven. De Heer had een taak voor hem, en nu, in deze geschiedenis in 2 Koningen 2, is de tijd aangebroken, we zouden zeggen dat hij wel had kunnen sterven. Zijn taak op aarde was volbracht. Elisa was voldoende voorbereid, als dat ooit mogelijk zou zijn, om de taak, om de profetenmantel van hem over te nemen. En Elisa was niet de enige. Nee, daar waren nog in allerlei plaatsen, in Bethel en in Jericho, waren er profetenscholen. Daar werden jonge mannen opgeleid, daar werden ze onderwezen in het woord van de Heere en in de dienst aan de Heere. Zijn taak op aarde was nu wel af. En gemeente, eerst mocht hij niet sterven. En als nu Elia's taak op aarde volbracht is, hoeft hij niet te sterven. Een man die om zijn eigen sterven heeft gevraagd, die het eerst niet mocht en die het nu niet hoeft. En zo horen wij hoe de Heere hem thuis gaat halen. We lezen dat in vers 1 van 2 Koningen 2. Het geschiedde nu. En dan lezen we ook precies hoe het gebeurd is als de Heere met een onweder. Elia met een onweder ten hemel opnemen zou. Dat Elia met Elisa ging van Gilgal. Van Gilgal wil Elia gaan naar Bethel. Naar de zonen der profeten om daar van hen afscheid te nemen. Elia weet, het wordt eeuwigheid. Elia weet dat de grote ontmoeting met God, want ook Elia heeft zijn rechter ontmoet, al is hij niet gestorven. Ook hij is geopenbaard voor de rechterstoel van God. Ook hij heeft rekenschap moeten afleggen. En hij weet dat het aanstaande is. En gemeente, nu weten wij hoe Elia is heen gegaan. En dat was letterlijk een heen gaan. Door een onweder thuis gehaald, ten hemel opgenomen. In vers 11 lezen wij, zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen, tussen Elia en Elisa, beide scheiding maakte. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. Waarom? En waarom Elia? Daarop kan ik op die beide vragen het antwoord niet geven. De gebruikelijke weg is dat een mens moet sterven. Maar de Heere is er vrij in om daar een uitzondering in te maken. En dat hoeft de Heere ook niet aan een mens te verklaren. Zoals de Heer Jezus ook Petrus daarop wees, toen het ging over het einde van Johannes, die andere apostel, dat hij daar niet naar mocht vragen. Dat de Heer tegen hem zei, wat gaat het u aan? Volg gij mij. De Heer is daar vrij in geweest. Om heen nog die met de Heer wandelde. Op te nemen. Thuis te halen. De dood niet gezien. De Heer is er vrij in geweest. Dat Mozes wel moest sterven. Maar dat de Heer het heeft gewild. Dat bij zijn begrafenis er geen mensenhand aan te pas is gekomen. En de Heere heeft het behaagd dat Elia in een onweer zou worden thuisgehaald. Daar is de Heere vrij in. Hij heeft de dood niet hoeven zien. Hij heeft niet de laatste levensadem uitgeblazen. Zijn hart is niet opgehouden met kloppen. Gemeente, Elia en Henoch zullen geen uitzonderingen zijn. Ze zijn het wel, maar ze zullen het niet blijven. Want op de jongste dag, en dat is wel in een tijd van verdrukking, wel in een tijd van vervolging, zal de Heer nog zijn kerk op aarde hebben. En die dan nog op de aarde zullen zijn als het bazuingeklank zal klinken. Die zullen de dood ook niet hoeven te zien. Paulus wijst daarop, door de Heilige Geest geïnspireerd aan de gemeente van Thessalonica. In 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. Hoe het hen zal vergaan die op de aarde zijn als de Heer Jezus terugkomt. Daarna wij die levend overgebleven zullen zijn. Zullen het samen met hem opgenomen, met hen degene die uit de doden zijn opgewekt. Met hen opgenomen worden in de wolken. De Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zij zullen in een punt des tijds, schrijft Paulus in 1 Korinther 15. Zullen in een punt des tijds veranderd worden. En hun sterfelijk lichaam zal een verheerlijk lichaam mogen worden. Er was ooit eens een man. Een oude man die ernstig ziek was. En de Heer had hem volkomen bereid gemaakt. De Heer had hem losgemaakt van al zijn geliefde op de aarde. In zijn hart leefde hetzelfde als wat in het hart van Simeon leefde. Nu laat gij Heer uw knecht gaan in vrede naar uw woord. Hij kon met Paulus zeggen, ik wenste wel ontbonden te zijn en met Christus te verkeren. Want dat is mij zeer ver het beste. Het leven is mij Christus. Sterven is mij gewin. Die man zag er naar uit. Ik zal hem zien en geen vreemde. Maar hij sprak uit van nog één groter verlangen. Dat de Heere eerder dat hij de laatste adem zou uitblazen, zou wederkomen op de wolken des hemels. Dat verlangen was nog groter. O gemeente, de Heer is er vrij in om zijn kinderen thuis te halen. We moeten dat ook niet voor de Heer schrijven. We kunnen dat ook niet de Heer voorschrijven. Elia heeft gevraagd om te sterven. Eerst mocht het niet en later hoefde het niet. En die heeft geen ziekbed gehad. Gemeente, wij moeten voorzichtig zijn om de dingen te duiden. De wijze waarop Gods kinderen sterven, de wijze waarop ze begraven worden. Ik denk aan een jongen uit Katwijk die wij goed kennen. Zijn vader is jaren ambtsdrager geweest en zijn oude vader had zijn zoon erop voorbereid. Hij zegt, er wordt vaak gezegd op zijn ziekbed tegen zijn zoon, dat als Gods kinderen begraven worden, op de begraafplaats de zon schijnt. Hij zegt, maar let erop, dat is niet altijd zo. En zijn zoon die spreekt er nu nog over dat zijn vader hem erop heeft willen voorbereiden. Want op de dag van de begrafenis, toen zijn vader, die in de Heer ontslapen was begraven, werd, regende het. Stortregende het. En die woorden van zijn vader waren hem tot een troost. Gemeente, hoe Gods kinderen sterven, hoe ze begraven worden. Dan gaat de Heer bij ieder zijn eigen weg. De een krijgt een ziekbed. Ander krijgt het niet. De een krijgt een smartelijk ziekbed. Ander een kort ziekbed. De een wordt weggenomen de slaap. Ander krijgt een ongeluk. Ook aangaande Gods knechten kunnen we het niet zeggen. Er zijn profeten die gedood zijn. Er zijn apostelen die onthoofd zijn. Ik denk aan wijlen dominee van Sliedrecht in de vroege jaren 70. Hij kwam terug van een spreekbeurt. En hij raakte met zijn auto te water. En hij stierf. We mogen daar niet op ingaan. De Heer is daar vrij in. En de Heer is recht in al zijn weg en werk. En hij zal in het leven van de zijnen verheerlijkt worden. En hij zal in het sterven van zijn kinderen en van zijn knechten verheerlijkt worden. En de Heer geeft de zijne maar één opdracht. Volg gij mij. En voordat we verder gaan, mogen we wel dit zeggen. Elisa ziek geworden, ziekbed gehad en gestorven. Elia niet gestorven. Maar ze konden wel beiden de Heere ontmoeten. Ze waren op aarde al hemelburgers geworden. O, toen zij bij de Heere geroepen werden, ze niet eens zoveel veranderd. Hun tranen werden afgewist. Ze mochten, die al zoveel van de Heere kenden, hem ten volle kennen. Want ook hun kennen was maar ten dele. En ze behoefden nooit meer te zondigen, maar hun ganse leven was al een wandelen met de Heere. En in hun beider leven was hun oog op God gericht. En in hun beider leven hebben ze het in alles van de Heere moeten verwachten. Ze waren al eerder in hun leven inwoners geworden, ten diepste van die stad die fundamenten heeft. Aangenomen tot kinderen, in Christus ingelijfd. Ik las bij Matthew Henry, Elia is nu daarom opgevaren om ons ervan te verzekeren dat als wij gemeenschap met de hemel hebben, terwijl we nu nog op de aarde zijn, wij spoedig daar zullen zijn. Hij had haar geloof en gebed al veel gemeenschap met de Heer. O, hij heeft zijn leven met de Heer doorgebracht. Zijn bevelen gehoorzaamd, op zijn barmhartigheid vertrouwd. Zijn genade ervaren, gemeente, als wij het uitstellen. Die reis die we allemaal moeten maken. Wij moeten allemaal die doodsjordaan door. Als de Heer niet terugkomt. En we stellen dat maar uit om daaraan te denken. En misschien houden we onszelf nog wel op de been om te zeggen. Ja, maar dat kan een mens toch niets aan doen. En we stellen het uit om eraan te denken. Om maar onszelf, ons eigen leven te blijven leiden. Oh, dan kan ik het u nu al zeggen. Hoe leven zal eindigen. In de buitenste duisternis. Omdat u God niet hebt gezocht. We weten niet wanneer we zullen sterven. En we weten niet wanneer de Heer Jezus wederkomt. Maar we zullen alles staan voor die hemelse recht. En de Heere zal alles aan het licht stellen. Onze woorden, onze gedachten, onze daden. Zal allemaal voor de rechterstoel van God openbaar komen. Er zal het één van beiden zijn. Of het zal klinken, komt in gij gezegende mijn vaders. Of het zal zijn, we steken het hoofd omhoog. En zullen de eerkroon dragen. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Of eeuwige blijdschap zal op uw hoofden zijn. Of u zult van het lichaam der zonde van uzelf verlost zijn. Van de wereld verlost zijn en van de boze verlost zijn. En eeuwige blijdschap zal op uw hoofd wezen. En u zal God mogen aanschouwen verzadigd met zijn goddelijk beeld. Of wij zullen onze ogen open doen. In de eeuwige pijn, in de buitenste duisternis. In het helse vuur, waar wening zal zijn en knessing der tanden. O, waarheen reizen wij? Weet u het al? Vraag de Heer maar of hij het u en jou wil openbaren. O gemeente, om zonder verschrikken voor God te kunnen verschijnen. Ja, dan moeten we een borg kennen. Dan moeten we van meester zijn. Veranderd. Dan moeten we van koning zijn veranderd. Dan moeten we in Christus ingelijfd zijn. Dan moet u een borg kennen voor uw ziel. En gemeente, dat begint ook daar. Dat een mens aan zijn schuld, aan zijn zonde door de Heilige Geest ontdekt wordt. En in de spiegel van Gods wet krijgt te zien wie die zelf is. Dat God mij en u en jou de ogen opent. Voor al wat hem niet welbehagelijk is. Voor alles waarin we zijn geboden hebben overtreden. In onze woorden, in onze gedachten, in onze werken naar God toe. Naar onze naasten toe. Alles waarin wij hem bedroeven en zijn toren oproepen. Voor alles waardoor onze zonden de nagels zijn geweest. En nog zijn ten diepste in de handen van Christus. Want eer dat God de zonde ongestraft liet, straft hij ze aan zijn zoon. Dan moeten onze ogen ervoor geopend worden dat de Heer ons leven verheerlijkt moet worden. Dat met het leven van de zonde gebroken moet worden, radicaal. Dan moeten onze ogen ervoor geopend worden dat de schuld verzoend. En dat het niet kan door onze werken, door onze godsdiensten, door onze tranen. Maar dat alleen kan door dat bloed van de Heer Jezus Christus. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Weet u dat al? Zijn daar uw gedachten, is daar je hart van doortrokken? Dat ik hem ken. O, is u de rust buiten de Heer Jezus opgezegd? Is daar een zoeken in uw leven geboren? Een roepen tot de troon der genade om genade? O, smeek het nog, Heere, bekeert u mij en ontdekt u mij. Dat was ook de enige troost in Elia's leven en sterven. Was de Zoon Gods niet gekomen? Had hij niet geleden? Was zij niet gestorven? Was zijn bloed niet gestort? Elia had eeuwig buiten gestaan. Ik denk daar aan die berg. Waar hij stond met Mozes. De berg der verheerlijking. Waar hun aangezicht blinkende was. En waar zij spraken met de Heer Jezus kort voor zijn lijden en zijn sterven. over zijn uitgang die hij zouden volbrengen te Jeruzalem, was de Zoon van God niet gegaan. Ze hadden de hemel moeten verlaten, ook Elia, ook Henoch, ook Mozes, ook Elisa. Niemand had kunnen zalig worden. Maar hij wilde die weg gaan. Ook Elia, de Heer Jezus, van eeuwigheid af, was ook Elia hem gegeven door zijn vader. En hij heeft hem bewaard. Hij heeft hem in het hart gedragen. Daar in de hof van Gethsemane, vader, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Het was de wil des vaders dat Elia zalig zou worden. En daarom is de Heer Jezus die weggegaan. Daarom liet hij zich binden. Daarom liet hij zich bespotten. Daarom liet hij zich vernederen. Daarom liet hij zich slaan. Daarom heeft hij het ondergaan kruist en kruiste. Daarom liet hij zich veroordelen. Daarom wilde hij het weggaan, het kruis dragen en later. Achter Simon van Cyrene aan. Voor Simon van Cyrene uit. Die achter hem aankwam om aan het kruis genageld te worden. Daar wilde hij zijn bloed storten. Daar zijn de golvende baren van Gods toren ook over Elias leven. Ook over die zonde die hij bedreef toen hij daar onder de jeneverstruik. Die Heer vroeg om hem weg te nemen toen hij wegliep voor zijn taak. Toen hij koos voor een zelfgekozen levenseinde, voltooid leven zo gezegd. Ook daar moest de Heer Jezus voor de dood in. Er moest betaald worden. Gods toren moest gestild worden. De helse smarten heeft hij gedragen. Het uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En het gesproken is volbracht. En daarna moest hij nog niet alleen ontslapen de geest geven, maar ook begraven worden. Anders was dit nooit hier gebeurd, wat we deze geschiedenis met Elia lezen. Hij behoorde tot degene die van verre op de komende Christus hebben gezien. Hij heeft van hem gesproken. Hij heeft op hem gehoopt. Hij heeft door een waar geloof in hem geloofd. Hij heeft daarom mogen verwachten. Die stad, die fundamenten heeft welks kunstenaar en bouwmeester God de Heer is. O gemeente, mag u dat ook weten. Dat uw ziel geborgen is. Mag jij ook weten van die enige troost in leven en in sterven. Dat we met ziel en lichaam het eigendom van de Heere zijn. Mag u dat zeker weten. De apostel zegt op een plaats dat u roeping en verkiezing vast moet maken. O, u moet het weten. En de Heere wil het zijn volk ook te geloven geven. Hij wil zich ook door zijn woord en geest openbaren aan uw ziel. De ziel die hem zoekt, die zal hem leven, die zal leven. En die klop, die zal worden opengedaan. En die zoekt, die zal hem mogen vinden als u daar nog niet van weet. Ik denk aan het woord van Habakkuk. Verbijt hem. Gewis hij zal komen. Ik denk aan het woord van de psalmdichter van 130. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Mag je er al van weten. Elia gaat heen. En gemeen, dat is ook een tere zaak. Dat is niet alleen een wonderlijke zaak, dat is ook een tere zaak. Hier gaan beide mannen bij Gilgal vandaan. En de weg is eerst naar Bethel toe. En daarna zullen ze gaan naar Jericho en daarna naar de Jordaan. Twee kinderen Gods. De een zijn loop op aarde bijna voltooid. De een zijn taak op aarde volbracht. De ander moet hier nog blijven. Voor heeft de Heer nog een taak voor. En gemeente, ze moeten ook van elkaar afscheid nemen. Dat is wat geweest. Straks zal, als de Heere Elia in een onweer wegneemt, zal Elisa hem naroepen: mijn vader. Mijn vader, dat was niet letterlijk zo. Maar dat was wel geestelijk zo. Elia was voor Elisa als een geestelijke vader. Zoals Paulus het was voor Timotheus. En dat maakt de band zo innig. Het was een band in de Heer. Wat is daar veel gesproken? Wat zal er mogelijk veel zijn gebeden? Dat maakt het loslaten ook zo moeilijk. Hoe zal Elisa nog gewild hebben dat Elia nog bij hem zou blijven, omdat hij misschien nog onderwijs zou mogen krijgen? Hij zal hem ook, wij zeggen dat het is waar, vlees kan vlees niet missen, hij zal hem ook niet hebben kunnen missen als vriend. En hij wil niet dat zijn vader, zijn geestelijke vader, die de reis alleen zal moeten maken. En daarom zegt hij ook dat hij mee wil reizen. Tot twee keer toe zal Elia het hem ontraden. Maar tot twee keer toe zal Elisa zeggen: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Met als een zegen. Ook voor Elia, voor beiden. Zou Elisa het hebben willen missen, waarvan die getuige mocht zijn. En was het ook niet de zegen voor Elia bij zijn afscheid op deze aarde, dat hij vergezeld mocht zijn van een geliefde broeder. Hij hoefde niet alleen heen te gaan. We horen dat wel eens in onze dagen. Dat iemand sterft en gevonden wordt. Uiteindelijk komt het moment dat ook geliefden elkaar moeten loslaten. Maar wat mag het een zegen zijn. Misschien dat er onder ons wel het hebben meegemaakt te waken. Die laatste dagen, die laatste woorden. Die ogenblikken, onvergetelijke uren. En zo lezen we dat ze gezamenlijk voortwandelen. Eerst van Gilgal naar Bethel en dan zal het gaan van Bethel naar Jericho. Waarom? Elisa is niet de enige opvolger van Elia. Wat een wonder dat de Heer ook in die plaatsen, in Bethel en Jericho, de profetenzonen heeft, dat daar jonge mannen zijn die voorbereid mogen worden op de dienst des Heren. Toen Elia onder de jeneverboom lag, dacht hij: ik ben de enige. Maar zie hier, toen was het al niet waar. Toen had de Heer nog 7000 die hun knie niet gebogen hadden voor Baal. Maar zie hier eens hoe de Heer voortgaat met zijn werk. En dat hij daar getuige van mag zijn. Zijn opvolger loopt naast hem. En daar in die plaatsen, daar vindt hij mannen, jonge mannen, die de Heere vrezen. En die de Heere zal uitstoten in zijn dienst. We kunnen ook in onze dagen wel eens denken dat een verloren zaak is. O gemeente. En dat het werk van de Heere wordt afgebroken. Maar de Heer gaat zelf voort met zijn werk. Ik denk wat er staat in artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat de heilige kerk van God wordt bewaard. Staande gehouden tegen het woede der gehele wereld. Hoewel ze somwijl een tijd lang zeer klein. En als het niet schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen. Gelijk zich de Heer gedurende de gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen behouden heeft. Die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Wat zal Elia beschaamd zijn geweest. Als hij hier mag zien hoe de Heere voortgaat met zijn werk. En dan blijkt ook iets van de teerheid in zijn hart dat hij ze eerst nog op wil zoeken. Om afscheid te nemen. Om ze misschien nog de belangrijkste zaak op het hart te drukken. Om met ze te bidden. Ik denk aan wat jaren geleden gebeurde. Al enkele decennia geleden, een moeder had een groot gezin. En ze kreeg de gevreesde ziekte. En ze wist haar man kon niet voor haar kinderen zorgen. Was ook ziek. En er waren andere dingen waardoor hij het niet aankon. Ze had het moeilijke besluit genomen om haar kinderen één voor één weg te brengen. Ze had haar andere ouders voor gezocht toen ze nog kon. Die voor haar kinderen zouden willen zorgen. En terwijl ze het nog kon met haar laatste krachten, ging ze al die huizen af waar haar kinderen gebracht zijn om nog één keer van ze afscheid te nemen, om te horen hoe het met ze ging. Zo proberen ook Gods kinderen, ook bij het bereiden van het huis, voor de nabestaanden te zorgen, eer de dag aanbreekt, dat ze er niet meer zijn. Maar wat mag het voor Elia een troost zijn, dat in die weg Elisa hem vergezeld. Hij hoeft de weg niet alleen te gaan. Eerder had hij in zijn leven zijn knecht achtergelaten in Bathsheba. Had hij alleen onder de jeneverstruik gelegen. Maar nu geeft de Heere een broeder die hem vergezelt. En wat een verschil met de Heer Jezus. Die daar in de hof van Gethsemane het wist. Dat hij de pers alleen zou moeten treden. En dat er niemand zou zijn om hem bij te staan. Wat mag dit trouwens ook voor Elisa zelf tot een zegen zijn geweest. Wat mag hij getuigen zijn van de heerlijke troost die overblijft voor Gods kinderen. En hoe mag hij er zelf door versterkt worden. En hoe mag hij getuigen van zijn hoe al de wegen van de Heere met de zijn op heil en zaligheid uitlopen. Mag u weten van het rijke getuigenis. Als de Heer zijn kinderen thuis had, waar ze soms dan nog op het laatst van mogen spreken. Maar als Elia wil volgen, wordt dat wel beproefd. Tot 3 keer toe probeert Elia hem ervan af te houden. Hij zegt dat tegen hem, blijf toch hier. Hij zegt dat in Gilgal. Hij zegt dat in Bethel. Hij zegt dat in Jericho. Want hij wil Elisa besparen het moment dat hij zal heen gaan. Ter wille van Elisa zegt hij, blijf maar hier. Dan hoef je er geen getuige van te zijn. En trouwens, niet alleen komt het van de kant van Elia, die Elisa ervan af probeert te houden mee te gaan. Ook de profetenzonen, we lezen dat in vers 3 in Bethel en in vers 5 bij Jericho, tot 2 keer toe zeggen die profetenzonen, Elisa, u weet het toch wel? Weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? U weet toch, u kunt Elia hier niet houden. U zult afscheid moeten nemen. En Elisa weet het ook wel. Hij zegt dat ook 2 keer, ik weet het ook wel. Zwijgt gij stil. Hij voelt het aan. Dus ook het kan voorkomen dat als uw geliefde moet afstaan, dat u het aanvoelt. We zullen haar hier niet houden. Zo voelt ook Elisa het aan. En zij beiden, staat er in vers 6b. En zij beiden gingen heen. Ziet u ze wandelen. Eén die bijna lid is van de triomferende kerk. En één die nog een poosje lid zal moeten blijven van de strijdende kerk. De één zal tot heerlijkheid bevorderd worden. De ander moet nog een poosje op aarde de Heere dienen. En ze worden nagekeken door die 50 mannen van de zonen der profeten uit Jericho. Ze zien ze gaan. Ook zij hebben afscheid moeten nemen. Ook zij zijn er getuigen van dat Elia het laatste wonder op aarde zal verrichten. Van de wonderen die hij heeft verricht in vers 8. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen, sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En zij beiden gingen erdoor op het droge. Ook zij staren naar dat laatste bezoek Elia na. En ik denk aan wat Paulus schreef in de Hebreeënbrief. Gedenkt uw voorgangeren die het woord Gods gesproken hebben. En volgt hun geloof na. aanschouwde de uitkomst in hun wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden. Dezelfde in der eeuwigheid staat u ook. Misschien nog wel voorgangers na. Amstdragers na. Uw man, uw vrouw, uw vader, uw moeder. Misschien wel uw kind. Die nog spreken nadat ze gestorven zijn. Zalig de doden die in de Heere sterven. Ze rusten van hun arbeid. En hun werken volgen hen na. En daarom is het ook zo'n aansporing. En die aansporing lees ook in Hebreeën 12. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggen. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is ziende. Op de overste leidsman en voleinder des geloofs Jezus. De welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen. De schande veracht en is gezeten aan de rechterhand der troon van God. Dag mee het laatste. Het heengaan van Elia is wonderlijk, is teer, maar ook troostrijk. Beide steken zij de Jordaan over. Elia komt op zijn geboortegrond. Trouwens ook niet ver, ook van de plek waar het ook mag zijn dat ook Mozes door de Heere thuis had, niet zo ver daarbij vandaan. En dan valt het op, door het wel eens gesproken, een laatste wens doen, daar wordt in de wereld wel over gesproken. Maar nu vraagt Elia aan Elisa zijn laatste wens in vers 9. Begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word. Hij vraagt iets opmerkelijks. En gemeente, wat zal Elisa dan Elia vragen? Zal hij dan zijn profetenmantel vragen, die zal hem gezag verlenen? Nee. Dan vraagt Elisa dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. Wat betekent dat? Elia was door de Heere gezalfd met de Heilige Geest. En nu zou Elia opgevolgd worden door Elisa, maar ook door die profetenzonen. We zouden bijna kunnen zeggen, de geestelijke erfenis zal onder hen verdeeld moeten worden. De geest die op Elia rusten zal, op Elisa en op die andere jonge mannen rusten mogen en moeten om het werk te verrichten. Maar dan vraagt Elisa om twee delen van die geest. Hij vraagt om een dubbeldeel. Hij moet die profetenzonen leiden. Hij moest de werkelijke opvolger van Elia zijn. Was dat nou verkeerd gemeend? Gemeend als het gaat om Gods geest, als het gaat om genade, kunnen we er nooit te weinig naar begeren en nooit te weinig naar vragen. Paulus zal later ook zeggen, ijverd naar de beste gaven. O gemeente, we mogen ook wel zeggen, Elia's gebed is verhoord. Hoe heeft hij ook mogen profeteren? Hoe heeft hij de wet mogen preken? Hoe heeft hij het evangelie mogen verkondigen? En waar Elia 8 wonderen verrichtte, lezen van Elisa dat hij 16 wonderen heeft mogen verrichten. Maar valt het er niet op wat Elisa begeert? Hij vraagt niet om geld, niet om rijkdom, niet om eer, niet om macht, niet om status. Zelfs dus niet die profetenmantel die hem uiterlijk status had verleend. Maar hij vraagt hem naar Gods genade. Naar Gods geest. Gemeente, mag dat ook onze begeerte zijn. Als een Godvrezende vader of moeder mag sterven. De erfenis verdeeld mag worden. Gaat het u om geld? Gaat het om huis? Gaat het u om sieraden? Gaat het u om het aards. Of zij die dat mogen, zij die mogen begeren, Heere. Datzelfde geloof. Diezelfde geest. Diezelfde genade als die naar des woords een geestelijke erfenis. En gemeente, als Elisa dat begeerd heeft, dan weet Elia dat hij dat hem niet kan geven. Als Elisa hem zijn mantel had begeerd, had hij het nog kunnen geven. Maar hier gaat het om zaken die alleen God kan geven. Gods geest, genade, geloof. Het is geen erfgoed en het is geen geschonken zaak van mensen. Dat is ook het antwoord van Elia aan Elisa vers 10. En hij zeide, gij hebt een harde zaak begeerd. Dat wil zeggen een moeilijke zaak waar ik niet over ga. Maar dan zegt hij tegen hem, indien gij mij zult zien als ik bij u weggenomen word. Het zal u al zo geschieden, doch zo niet. Het zal niet geschieden. Elia weet het zelf. Gemeente, zo is het nu ook met genade. Zo is het ook met Gods geest. Dat kan uw ouder u niet schenken. Dat kun je opa je oma niet geven. Dat kan de ene ambtsdrager een ander niet geven. Zelfs niet ambtelijke bekwaamheid. En de ambtelijke zalving. Dat kan ook een dienaar des woords. Dat kan ook een ouderling. Dat kan ook een diaken de gemeente niet geven. Dat kan alleen de Heer. Dan kunnen we alleen maar naar de troon der genade verwijzen. Tot hem die het zegt, doet uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Een vader of moeder kan bidden voor een kind. En die gebeden kunnen blijven liggen voor de troon der genade. Maar dan is het nog de Heer die het geeft. En dan wil de Heer dat een mens daar zelf hem om vraagt. Maar nu mag Elia Elisa er wel op wijzen als u mij zult zien. Als de Heere mij wegneemt. Dan is uw gebed verhoord en zo gebeurt het. En het gebeurde vers 11 als zij voortgingen. Gaande en sprekende. Ze praten met elkaar. Zo werd het eeuwigheid. Ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen beide scheiding maakte. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. Hij was er niet meer. Daar stond Elisa alleen. Aan de andere zijde van de Jordaan. Moest Elia dan niet sterven, gemeente? Moest hij dan niet de dood Jordaan door? Hij was er al. Bij wijze van spreken. De Heer gaf een pad door de Jordaan. En door de doodsjordaan hoeft hij niet meer. Straks zullen de golven en de baren en de wateren over de Heer Jezus heen gaan. Elisa mocht hierbij zijn als enige. Om te zien hoe in een onweer Elia door de Heer wordt thuisgehaald. En hier mocht wel gezongen worden. Straks leidt men haar in statie. Uit haar woning, kledingrijk gestikt tot haar koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet. Die haar verzelt u vrolijk tegemoet. Elisa moest terug. Zijn taak wachtte nog. Had een voorsmaak mogen zien van de hemel. Zoals ook Peter, Jan, Jacobus later op de berg der verheerlijking. Als Paulus door de Heer opgetrokken was. En onuitsprekelijke woorden heeft gehoord. Die een mens niet geoorloofd was om die uit te spreken. Johannes op Patmos heeft dingen mogen zien. En in het Oude Testament heeft Elisa daar iets van mogen zien. En toch mogen we zeggen. De Heer haalt al zijn kinderen thuis. Straks leidt men haar. In statie. Denk aan Lazarus. Denk aan het woord van de Heer Jezus. Die in mij gelooft zal leven. Al waar hij gestorven. Hun ziel door de engelen gedragen. In de hemelse heerlijkheid. Gemeente, zo is het ook voor Elisa. Toch later eeuwigheid geworden. In een weg van een krankheid, van een ziekte. Maar toch ook in een weg van een zalig sterven. Dan gebeurt er nog twee zaken. Heel kort. In de eerste plaats de rouw bij Elia, vers 12. Bij Elisa. Elisa zag het. En hij riep: mijn vader, mijn vader, waren Israëls en zijn ruiter. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Hij scheurt zijn kleren in stukken. Hier was echt rouw. Gemeente, wordt er tegenwoordig door sommige mensen in de wereld over het sterven wel eens makkelijk gesproken. Dan hoor je mensen soms zeggen: het is maar beter en het ging niet meer. En. Maar kunnen we elkaar missen? Als er een liefdesband is, kunnen we elkaar niet missen. Ook al staan we bij een sterfbed. Ook al als het gaat om een kind van de Heer, dan mogen we het weten, het behoort de Heer toe. Ook al weten we, dan is er aan het lijden einde, want dan geldt het ook voor het kind van God. Als het sterft, dan is het over het lijden heen. En zo kan ook het wel eens verstaan worden. Het is beter dat de geliefde zal sterven. Maar in het hart kan een geliefd niet gemist worden. Zo was er de rouw van Elisa na het missen van Elia. Herkennen wij het? Waar een liefdesband, de klederen gescheurd. Maar gemeente, ook om iets anders. Als Elisa wordt opgenomen, roept hij uit: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Ziet dat op de wagens die daar gezien worden in dat gezicht? Nee. Want als Elisa zelf sterft, u kunt dat vanavond al thuis lezen in 2 Koningen 13. Dan zegt koning Joas precies hetzelfde. Mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Als Elisa sterft op een ziekbed. Wat betekent dat dan? Waag is als in zijn ruiteren. De heidense volkeren. Ze vertrouwden op hun wagens, op hun paarden. Israël mocht niet vertrouwen op hun wagens, op hun paarden. Maar Israël moest tot de Heere bidden. En Elisa wist het. Hier is een voorbidder heen gegaan. Die had gebeden op de Karmel. Die had gebeden om regen. Als daar een kind van de Heere sterft, is daar een voorbidder op aarde minder. Een aanbidder in de hemel te meer. En dat mist hij. En dat weet hij. Bloody Mary, koning van Engeland. Ze vreesde de gebeden van John Knox. Meer dan een leger. Gods kinderen, een voorbidder haalt de Heere thuis. Maar dat is omdat er op de aarde bidders te meer worden geboren. En dan eindigt het toch niet in het verdriet, maar een grote troost. Want Elisa heeft Elia gevraagd om 2 delen van zijn geest. Elia kon het hem niet geven. Maar Elisa heeft Elia mogen zien in het stervensuur. En dan staat er in vers 13. En hij hief ook Elia's mantel op. Die van hem afgevallen was. Zijn eigen klederen gescheurd. Maar de Heere gaf hem Elia's mantel. Zijn gebed was verhoord. De Heere gaf hem 2 delen van zijn geest. De Heere zou hem gebruiken. Hij moest terug. Zijn taak op aarde was nog niet volbracht. O gemeente, zo is het nog. Dat de Heer is een kerk op aarde die voortgaat. Een taak heeft. En als die taak volbracht zal zijn. Zo lang zal hij met hem zijn. Zo lang zal hij ondersteunen. Zo lang zal hij hen sterken. Zolang zullen ze door de Heer gebruikt worden, hier op aarde. Maar dan breekt de dag aan, dat de Heer ook hen thuis zal halen. Gemeente, we zijn hier op deze aarde, om onze taak nog te volbrengen. Maar mag u behoren tot die strijdende kerk, wiens wandel in de hemel is. O, zoek nog de dingen die boven zijn en niet die beneden zijn. Amen. Gemeente, willen wij dan zingen van Psalm 43, het vierde vers. Ga ik op tot Gods altaren. Psalm 136 vers 22, loof hem nu die erfenis naar zijn woord bevestigd is. 136 vers 22.
Thank you.
Gaat dan heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegende u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn vrede. Amen.